In Romeinen hoofdstuk 11 waren wij in de uiteenzetting over het erfrecht met betrekking tot het koninklijke en priesterlijke volk. Hoe die positie vererfd wordt in de loop van de geschiedenis. En voor alle praktische doeleinden in onze dagen terecht is gekomen bij de gemeente. Dat neemt echter niet weg dat de juridische grondslag daarvoor gelegen is in de beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft aan Israël. En die binnen Israël in de eerste plaats vererfd werden, niet via Juda, want dat betrof het koningschap, maar via Efraïm. En om het weer eens te vereenvoudigen, en ik heb mijn bezwaren tegen die vereenvoudiging, maar vooruit. Om het te vereenvoudigen, de gemeente wordt geacht voor te komen niet uit Juda, maar uit Efraïm. Met een historische achtergrond hoe dat gebeurd is. En aan de andere kant in overeenstemming met de oud-testamentische beloften. In dat verband waren wij terechtgekomen, meen ik, 14 dagen is lang. Meen ik in Romeinen hoofdstuk 11, waar Paulus zichzelf kandidaat stelt, om zo te zeggen. Nou, dat doet hij in 10 vers 1, maar hij doet het min of meer opnieuw in 11 vers 13. Hij stelt zich kandidaat om het evangelie te prediken aan zijn vlees, heet dat. Om zijn vlees tot jaloersheid te verwekken, althans enigszins, vers 14. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hem behouden mocht. Die uitdrukking tot jaloersheid verwekken had hij gewoon weg kunnen laten. En hij heeft dat niet gedaan. En het resultaat daarvan is dat de uitdrukking dus rijmt op Romeinen 10 vers 19. En daarmee op Deuteronomium 32 vers 21. Waar gezegd was, ik zal u tot jaloersheid verwekken door een heidens volk. Door Lo-Ami, door een onverstandig volk, een heidens volk in de praktijk. Dat staat bovendien ook in 11 vers 11. Door hun vallen ze zaligheid de heidenen om hen tot jaloersheid te verwekken. En in derde instantie zegt Paulus dat hij hen tot jaloersheid wil verwekken, omdat hij immers apostel der heidenen is. Waaruit volgt dat de uitdrukking apostel der heidenen dus betekent heidense apostel. En hij betekent toch heus dat Paulus zelf zich beschrijft als een heiden. Niet aan de heidenen, maar als heiden. Dat levert meteen ook oplossing op voor de problemen die er altijd zijn in verband met vers 13 en 14. Want als apostel der heidenen betekent dat hij het evangelie zou prediken aan de heidenen, waarom dan maakt hij zijn bedieningen heerlijk om het evangelie te prediken aan de Joden? Want dan is dat immers zijn bediening niet. Maar als hij een heidense apostel is, ja, wat zouden de heidenen doen? Het evangelie prediken aan de Joden. En hij als heidense apostel dus in de eerste plaats. En niet alleen meldt hij zich daarvoor, maar bovendien kennen wij hem ook in die hoedanigheid. Niet omdat hij de term gebruikt, apostel der heidenen, maar gewoon omdat in handelingen waar we de geschiedenis van Paulus min of meer volgen, dat overal waar hij komt, zoekt hij eerst de Joden op. En het is dikwijls geforceerd dat hij dan uiteindelijk toch terechtkomt bij heidenen. Maar hij zoekt de Joden op, spreekt dan aan in de synagoge of waar ze maar samenkomen, maar altijd aan de Joden. Dat de heidenen over het algemeen meer belangstelling hadden voor het evangelie dan de Joden, vinden we daar ook. En we vinden daar trouwens ook vermeld dat dat in overeenstemming is met oud-testamentische beloften en profetieën. En daar waren we ongeveer gebleven, dacht ik. En dan zegt hij daarover, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming, dat wil zeggen hun aanneming, anders wezen dan het leven uit de doden. Dat wil zeggen, dat moet dan toch wel helemaal geweldig zijn, als door hun val de zaligheid naar de heidenen gezonden is en tot rijkdom der wereld geworden is, wat zal het dan zijn als de joden dan wel sommigen uit hen tot geloof komen. En uiteindelijk, ja, als het Joodse volk als volk tot bekering komt, Ja, dan betekent dat dus inderdaad de openbaring van het Koninkrijk van Christus. En het is toch een hoog ideaal eigenlijk, hè? Om de Joden te brengen tot jaloersheid, heet het hier, maar in bijzonder natuurlijk om enigen uit hen te behouden. Maar daarna komt er een toelichting vanaf vers 16. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En u vraagt zich af, wat heeft dat nou te maken met dat ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid mocht verwekken en al dat soort dingen meer. Maar het heeft te maken met de verwisseling van Jood en Heiden, dat is de populaire variant, en meer specifiek, want daar hebben we het over, de verwisseling van de 2 en de 10 stammen, van Juda en Efraïm. Daar gaat het over. En Paulus zegt, wij staan eigenlijk aan de andere kant, wij staan aan de kant van Jozef, van Efraïm, en we brengen het evangelie aan de Joden. Wij zijn Heidenen, want we zijn niet Joden. Maar we zijn in Israël en we brengen het evangelie dus aan het andere, het ongelovige deel van Israël, aan Juda. Namelijk, over die verwisseling gaat het. En daar gaat dit beeld, deze gelijkenis, zo je wil, over die olijfboom, die gaat daar ook over. Dat is de samenhang, hè. En bovendien komt die aan het eind van het verhaal wel min of meer terug bij de oorspronkelijke gedachte. Hij als apostel der Heiden zou het evangelie prediken aan de Joden. Daar komt hij op terug, dus we moeten hier gewoon doorheen. Hè? En in de eerste plaats, indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. Een van de problemen is dat men bij het woord eerstelingen gewoon doorleest en zich niet afvraagt wat dat is. Maar dat zouden we nou juist moeten doen. Bovendien is het min of meer officieel ons onderwerp. Want waar we het over hebben is over, hoe heet het officieel, zoonschap en eerstgeboorterecht hebben wij het genoemd. Hè? Dat heeft alles van doen met dit woord, eersteling. Want het woord eersteling in de Statenvertaling, Oude en Nieuwe Testament, is natuurlijk de vertaling oorspronkelijk van Hebreeuws. Maar de oorspronkelijke en meest gebruikte Hebreeuwse term is het woord begoer. Maar begoer wordt gewoonlijk vertaald, als het even kan, met eerstgeboorte, eerstgeborene of eerstgeboorterecht. Het probleem van de vertalers is dat ze dat woord geboorte erin hebben zitten. In hun vertaling, zou ik maar zeggen, in het woord, het Nederlandse woord dat ze voor het doel gebruiken. Dat hebben ze overgenomen uit de Septuagint, uit het Grieks, want die hebben dat erin geïntroduceerd. Maar het probleem is dat als je eerst de vruchten hebt van de oogst, dan staat er, het is begoer, maar dan kan je dat niet meer eerstgeborenen noemen, omdat u en ik weten, de tarwekorrels worden niet geboren. Het zijn geen zooggranen, weet je wel. Dat gaat dus niet, hè. In de plaats daarvan wordt het woord eersteling gebruikt. En dat gebeurt al in de Statenvertaling. Eerstgeborene slaat op mens en dier, maar als hetzelfde woord gebruikt wordt voor de oogst, dan vertaalt men het met eersteling. En dat is de betekenis van de Nederlandse term dus in onze Statenvertaling. Misschien ook wel in gewoon Nederlands, maar daar kom ik het woord nooit tegen overigens. Hè? Maar onthoud dat eersteling is hetzelfde als eerstgeborene. En de vertaling is verschillend vanwege sommige dingen worden geboren en niet, dus dan kan je de term ineens niet meer gebruiken. Maar eerstelingen, het is ook het woord dat je dus in de Statenvertaling tegenkomt voor de eerstelingengarf. Een garve der eerstelingen. Dat is ons paasfeest, ja. In de week van Pascha, de dag na de Sabbat, en dus op de eerste dag der week, zouden die eerste aren van de oogst verzameld worden en gebonden worden tot één schoof. En die zouden door de priester bewogen worden voor het aangezicht des Heren, want het is eersteling en het is voor God bestemd. Daar kunnen we avonden over doen om het allemaal na te zoeken. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Over de instructies in het Oude Testament over de eerstgeborenen, dan wel de eerstelingen. Maar die eerstelingen garf heet zo, garf de eerstelingen. Vanaf die dag, ook moet duidelijk zijn trouwens, dat die eerstelingen garf die bewogen wordt voor het aangezicht des Heren, gewoon een beeld is van de opgestane Christus. op de eerste dag der week gedurende de week van Pesach, van Pascha. En vanaf die eerstelingengarf worden 50 dagen geteld, 7 weken, namelijk 50 dagen. Vandaar ons Pinksterfeest, want Pinkster betekent 50. 7 weken na Pasen is het dus Pinksteren. Weer op een eerste dag der week, de dag na de Sabbat, staat er allemaal bij, Leviticus 23, onder andere. Dan zou opnieuw, nog steeds, eerst de vruchten van de oogst worden ingezameld, maar dat is een tijdstip waarop de oogst daadwerkelijk compleet rijp is. En dan wordt een deel daarvan ingezameld en dat wordt verwerkt tot, niet tot een garve, maar tot deeg. En van het deeg worden 2 broden gebakken en die broden heten dan eerstelingenbroden. Die daarna op dezelfde wijze als 40, 50 dagen daarvoor de eerstelingengarf bewogen worden in de handen van de priester voor het aangezicht des Heren. En u weet, de Pinksterdag was de dag van het begin van de evangelieprediking en de officiële prediking van het nieuwe verband. De 2 eerstelingenbroden zijn namelijk gewoon een uitbeelding van de gemeente. Eerstelingen. En daar is deze uitspraak kennelijk aan ontleend. Het blijkt moeilijk te zijn om precies de vinger te leggen bij hoe je dit moet definiëren. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. Gaat het over de eerstelingenbroden? Ja, misschien wel. Kan het ook wat over wat anders gaan? Ja, dat kan ook. Maar het heeft niet zoveel zin, want de grondgedachte is duidelijk genoeg. Hè? Dus die eerstelingen heilig zijn, dan is het brood dat ervan gebakken wordt, volgens welk voorschrift dan ook, dat doet niks meer ter zake, dat is dan ook heilig. Dat begrijp je toch, hè? Wat eruit voortkomt dus. Daarna laat de apostel dit thema los. Nou ja, thema niet, maar wel dit beeld. En hij vervangt het door een ander beeld. Dat doet de man wel vaker trouwens, hoor. Nou ja, in het Oude Testament gebeurt dat ook. In de Psalmen gebeurt het hevig. Wordt een beeld aangehaald en meteen aan de kant gezet. Komt een ander voor in de plaats met volstrekt dezelfde betekenis. Het jaagt ons in de verwarring altijd, hè. Want we zijn het niet gewend. En, maar ja, de bedoeling is dat we eraan wennen natuurlijk, hè. En de volgende zin luidt dan ook: indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Want de takken komen voort uit de wortel en het deeg komt voort uit de eerstelingen. Je telt ze bij elkaar op en dan heb je dus een wortel, eersteling en een takken. Die zijn dan ook eerstelingen en ze zijn heilig. Waar het over gaat? Nou ja, daar hoef je niet eens de volgende zin voor te gaan lezen. Het kan wel hoor. Er staat er, en zo enige de takken afgebroken zijn. En dan weet je toch waar het over gaat. Want het ging hiervoor toch over hun tafel worden tot een strik en tot een vallen, tot een aanstoot, dat hun ogen verduisterd worden. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Hun val is de rijkdom der wereld, hun vermindering de rijkdom der heidenen. Waar gaat het over? In ieder geval moet je de draad op kunnen nemen bij takken die afgebroken worden. Dan weet je dat dat dus gaat over Juda en meer specifiek over het Joodse volk. Dat kan moeilijk anders. Nou ja, op zijn minst de ongelovigen daaruit. Toch? Ze worden afgebroken. Dat is de jammer voor die boom. Waarvan de wortel heilig is en de takken. Maar ze worden wel afgebroken. Want waar het over gaat is inderdaad over een heilig volk. Dat benoemd is tot eerstgeborene. Eersteling mag wat mij betreft ook. Want als je terugvertaalt naar Hebreeuws is het toch hetzelfde woord. Een volk waarvan de Heer zei bij de uittocht uit Egypte al, hij liet het zeggen tegen Farao: Israël is mijn zoon, laat mijn zoon trekken. En het aanwijzen van iemand als zoon, dit is mijn zoon, daarmee wordt zo iemand geplaatst in het eerstgeboorterecht. Vind je bij de Heer Jezus dus ook. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de Bijbel leert dat er bij die gelegenheid de eersteling geworden is uit de opstanding der doden. De eersteling dergenen die ontslapen zijn, dan wel de eerstgeborenen van een nieuwe schepping. Let op de afwisseling eersteling en eerstgeborenen. Maakt geen verschil. En zo is het met Israël. Dat was, want het was het thema hier. Hè? Hoe komt dat priesterlijke, die priesterlijke koninklijke functie, dat eerstgeboorterecht, die zoonstelling uit Romeinen 8, nou terecht bij de gemeente, daar toch deze dingen beloofd waren aan Israël. Nou, het punt is, het is aan Israël beloofd en dus aan wat daaruit voortkomt. Volgende generaties, wie dat maar zijn. En waar we het nu over hebben, is dat het van Juda is weggenomen. Nee, en kort, je kunt heel snel door. Het is van Juda weggenomen. Wie heeft het dan? Nou ja, de andere stammen van Israël dus. Ergens. Want het is aan Israël beloofd. Moeilijker mag het niet wezen. De enige moeilijkheid is dat het nergens in een of andere geloofsbelijdenis of catechisme staat. En daarom is het taboe. Toch? Dat is het enige echte probleem. Maar de Bijbel leert het. En niet maar hier voor het eerst. Hè. Maar lees u maar even mee. En zo enige der takken. Je hebt een wortel en stammen, als u mij vraagt. En dan zijn de takken, die zijn afgebroken. En zo enige der takken afgebroken zijn. En gij, wie zijn gij? Ja, het waren gelovigen. Ja, aan wie de brief geschreven wordt. Dat is zo, maar dat is niet voldoende beantwoord. Wie zijn die gij? Daar staat in vers 13. Niet de draad kwijtraken, hè? Ik spreek tot u heidenen, niet Joden. Wie dat dan precies zijn? Nou ja, de brief wordt geschreven aan gelovigen uiteraard. Dat weet ik ook wel. Maar wie zijn die lui? Niet uit de Joden dus, maar uit de heidenen. Want dat onderscheid bestond inderdaad. Dat ontstond trouwens historisch gewoon. Daar heb ik weinig bezwaar tegen. Dat die dingen op kunstmatige wijze nu in stand gehouden worden. Zo van wij zijn Joden en we zijn gelovigen. Laat onze Joods-christelijke gemeente stichten. Dan wel een Messias beleidende gemeente. Zodat we van de naam Jezus en ook van Christus af zijn. En het verhaal plaatsen binnen onze Joodse cultuur. Messias beleiden. Ja, en als je toch Jezus wil zeggen, moet je zeggen Yeshua. Want het moet en het zal Joods blijven. He? Het lijken wel Friese, joh, die lui. Sorry. Waarom nou toch? He? Maar goed, je gooit meteen een flink stuk van de Bijbel weg. Want de Bijbel leert dat het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, zou gepredikt worden in andere talen en door belachelijke lippen. En het is schriftelijk tot ons gekomen, niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks. Je moet niet roomser willen zijn dan de paus. He? Precies. En de paus heeft er al helemaal niet mee van doen trouwens, maar toch maar weer, hè. Daar gaat hij weer, hè. Enige de takken zijn afgebroken en gij, heidenen, gij heidenen. Welke heidenen? Want ik las het volgende woord, volgende twee woorden. Welke heidenen? Een wilde olijfboom zijnde. Maar waarom een olijfboom? Bovendien, die andere waar takken van afgebroken zijn, heet daarna gewoon een olijfboom. Nog steeds in vers 17. Dus je hebt hier twee bomen. De een is een olijfboom en de andere wordt geacht een wilde olijfboom te zijn. Maar waarom een olijfboom? Ze worden toch geacht familie te zijn of zo. Heet het dan alle mensen bij elkaar olijfboom? En is Israël dan een tamme en de heidenen dan een wilde? Wie zijn dan die andere bomen? Waarom worden ze beide aangeduid als olijfboom? Ik zeg het met enige aarzeling, omdat in het Nederlands wat meer overeenkomst te lezen is dan wanneer je het in het Grieks zou lezen. Maar de strekking ervan is heus correct en ik heb nog nooit serieus twijfel gevonden hieromtrent. Hè. Je hebt een tamme en een zogenaamde wilde olijfboom. Waarom een olijfboom? En wie zijn die gelovigen in Rome eigenlijk? Officiële antwoord, gaat hij weer. Officiële antwoord, wie zijn die gelovigen in Rome? Wij weten het niet, dus officieel antwoord. Nee, we weten het niet, want officieel weten wij niet. Namelijk, staat niet in de Bijbel. We weten namelijk niet hoe die gemeente in Rome ontstaan is. Of anders gezegd, wij weten niet wie in Rome het evangelie gebracht heeft zodanig dat er een verzameling van gelovigen, een vergadering van gelovigen ontstond. Daar komt men dus nog op promoveren. Dus je gaat, er wordt gefilosofeerd en dan zeggen we, nou, het zal wel een of andere soldaat, Romeinse soldaat geweest zijn die in Jeruzalem het evangelie gehoord heeft. En toen hij weer thuis kwam, of zoiets, heeft hij daar, is hij zendeling geworden, zeg maar, en heeft hij een gemeente gesticht in Rome enzovoorts. Dat is de protestantse variant, dat begrijpt u. Want de Rooms-Katholieken, die ligt voor de hand. De Rooms-Katholieken hebben uitgevonden dat het Petrus was die dat gedaan heeft. Want die hebben ze nodig als eerste paus, hè. En dan gaan de protestanten weer proberen te bewijzen dat Petrus nooit in Rome geweest is. Dat gaat ook niet lukken. Nee, gaat ook niet lukken. Want de man is er, zover ik weet, wel geweest. Maar het wordt dus allemaal ingewikkeld, hè. Wij weten nog net uit Romeinen 16... Daar weten wij dat er een gemeente was die samenkwam, om zo te zeggen, ten huize van Aquila en Priscilla. Arend heet die in gewoon Nederlands, hè? Aquila. Aard. Aquila. Aquila en Priscilla, die waren kennelijk in Rome. Nog. Op het moment van schrijven van de brief aan de Romeinen. Maar er staat daar in Romeinen, oh, dat is natuurlijk toch in de buurt, dus dat is makkelijk. Er staat daar in Romeinen 16, vers 3. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, die voor mijn leven in hals gesteld hebben, de welke niet alleen ik danken, maar ook al de gemeenten der heidenen. En het idee is dat gelovigen bij elkaar kwamen bij het tenhuizen van Priscilla en Aquila, want het was namelijk altijd zo. We vinden dat niet alleen in Rome, maar ook in Efeze en in Korinthe. U weet wel, hij was die tentenmaker. Waar Paulus in huis kwam en toen, ja. Nou goed. Maar die waren van Joodse afkomst. En daarmee kunnen zij niet als eerste worden aangeduid met gij. Ik spreek tot u heidenen, gij heidenen, enzovoorts. Daar hoorden Aquila en Priscilla niet bij, want die waren Joden. Dus die zijn voor dat doel gedisqualificeerd. Dat weten we niet. We begrijpen alleen dat het dan kennelijk een gemeente was met een heidense, dat wil zeggen niet-Joodse achtergrond in Rome. Die is belangrijk genoeg, want Paulus kent een heleboel mensen. Doet een heleboel mensen de groeten in Romeinen 16. Dat wordt bijna komisch. Zoveel namen als hij daar laat vallen. Die allemaal kent in Rome enzovoorts. Terwijl hij er nog nooit geweest was. Het is kennelijk heel belangrijk, maar in de Bijbel lezen wij er niet over. Dus moeten wij onze toevlucht nemen, ons op de hoogte stellen van wat er zo al bekend is over Rome en het christendom daar, het vroege christendom daar. En dat is heel verrassend, ja. Want wij kennen een gemeente uit de heidenen in Rome. Maar waarom men dat niet weet, niet schijnt te weten, ontgaat mij volkomen. Want er staat gewoon in de boeken, zelfs in de ordinaire reisgidsen... van als je naar Rome gaat, dus een boek, weet je wel, over Rome, wat er allemaal te zien valt. En er staat gewoon keurig in ieder geval in een van de mijnen, er staat keurig in de Santa Pudentiana, dat is een kerk... Is feitelijk het oudste, de oudste christelijke kerkgebouw, het eerste christelijke kerkgebouw ter wereld, staat er geloof ik in, maar dat klopt niet hoor. De eerste stond in Brittannië, maar op het continent klopt het wel. In ieder geval in Rome, terwijl net zo goed verteld wordt dat die Santa Pudentiana, die kerk, gebouwd is op een oude Romeinse woning. Dat is een understatement, een landgoed. En het wordt gewoonlijk beschreven als het huis van Pudens. Ter plekke ook, het huis van Pudens. Die man die dat beheert daar, weet je ook weer? Mario, ja. Mario, die wist dat nog wel. Toen heb ik hem nog wat verteld, maar daar had hij nooit van gehoord. Toen heb ik het nog eens verteld aan een plaatselijke gids daar in Rome. Die had er ook nooit van gehoord. Hoe weet u dat? Ja, dat staat in mijn boeken. Nou wilden ze zo'n boek wel hebben. Doe maar. Ik heb het maar zo gelaten. Want het hele punt is, het was het huis van Pudens. Maar Pudens was de schoonzoon Hij heet trouwens Rufus Pudens Pudentius voluit. Zijn naam staat ook in Romeinen 16 als Rufus, niet als Pudens. Hij zal rood haar gehad hebben. Rufus betekent namelijk rood, hè. En hij heette Pudens en zijn vader heette ook Pudens, dus hij heet Pudens Pudentius. U weet wel, Jan Jansen en wat het maar was, hè. En hij werd aangeduid als Rufus de Rooi. Rufus Pudens Pudentius. Dat is een bekende figuur uit de geschiedenis. Wij kennen hem als Romein en als betrokken in de oorlogvoering tegen de Britten in het leger van keizer Claudius in de verovering van Brittannië. Maar eigenaardig genoeg, die Rufus Pudens Pudentius, de Romeinse senator, is getrouwd met een dochter van die Britse vorst die gevangen genomen werd uiteindelijk. Dat was Caradoc, bijgenaamd Caratacus of ook wel Caractacus. Caradoc, die werd gevangen genomen en met zijn hele familie, die niet gevangen genomen werd, maar die ging gewoon mee. Die werd gevangen genomen en afgeleverd in Rome, alwaar hij berecht geworden is, want zo deden de Romeinen dat. En gewoonlijk betekende dat zo'n figuur in triomftocht door Rome meegesleept werd in boeien enzovoort. Dat is met deze man ook gebeurd. En gewoonlijk betekende dat er een officiële rechtszaak van komt voor de Senaat en daarna wordt zo iemand op gruwelijke wijze ter dood gebracht. Nou, je eerst de dood veroordeeld en dan ter dood gebracht. Daar is de geschiedenis vol mee. En het merkwaardige is alleen dat deze Caradoc, de Brit dus, hè, dat hij in Rome een redenvoering hield voor de Senaat. Die is opgetekend door Tacitus. Die staat dus gewoon in officieel erkende historische boeken, zal ik maar zeggen. En daar hield hij een pleidooi waar ik nou verder niet maar op in zal gaan. Maar hij heeft wel gezegd onder andere dat als jullie mij laten leven, dan worden jullie echt beroemd. Niet om je wreedheid van Rome, maar wel om je barmhartigheid. Het zou voor het eerst zijn. En ze waren onder de indruk en ze hebben hem laten leven. Ze hebben hem 7 jaar Liberia Custodia opgelegd in Rome. Dat wil zeggen 7 jaar gevangenschap in Rome. Vrije Liberia Custodia. Vrije gevangenschap in Rome. Dat wil zeggen dat hij de stad niet uit mocht. En dat hij op straat vergezeld moest zijn van een Romeinse soldaat. En in huis was hij vrij. En hij had daar al een huis. Want daar stond het Britse paleis. Het paleis van het Britse zijn. Koningshuis. Daar heeft hij dus gewoond met zijn familie. Een familie waarvan bepaalde leden al eerder weer vertrokken zijn, want die hoefde niet te blijven. Maar hij is zelf na 7 jaar teruggegaan. Zijn vader was er ook bij, die is ook teruggegaan. Bran the Blessed. Gebleven zijn in Rome één zoon. Andere is ook teruggegaan. Een ander is nooit mee geweest, geloof ik. Maar dat goed, weet ik niet meer. Maar één is gebleven, die kennen we. Eén dochter is gebleven, die kennen we. En met kennen we bedoel ik, die staan in de Bijbel genoemd. En de dochter is getrouwd met deze Rufus Pudens Pudentius. En die wordt ook in de Bijbel genoemd. Niet alleen in Romeinen 16, maar ook in 2 Timotheus 3. De clue van het verhaal is dit. Dat die familie voor een deel al officieel, ik citeer uit de geschiedenisboeken, bekeerd was tot het christendom voordat ze gevangen genomen werden en voordat ze in Rome terechtkwamen. De uitzondering schijnt geweest te zijn, volgens de geschiedenisboeken, Caradoc zelf. De warrior, de strijder van de Britten uit Wales. Dat was, daar was hij gevestigd. Als je er nu naartoe gaat, zijn allerlei plaatsen die genoemd zijn nog naar Caradoc. Ik hoop er van de zomer nog eens even rond te snuffelen. Want ik schijn wat gemist te hebben, heb ik achteraf gemerkt. Het is heel moeilijk, omdat, want ook de Engelsen, die hebben dat allemaal verdrongen, die oude geschiedenis. Die doen net alsof zij, toen zij als Saxen, Anglo-Saxen, in Brittannië kwamen, op het eiland kwamen, of ze daar het land in cultuur gebracht hebben, terwijl in werkelijkheid hebben ze het eerst naar de Filistijnen geholpen. Want christendom was daar al lang, al in de eerste eeuw. Dat weten we ook. En de Rooms-Katholieke Kerk leert deftig dat van in heel de wereld het eerste land dat bekeerd werd tot het christendom was Brittannië. En dat gebeurde in de eerste eeuw door de prediking van de apostelen zelf. En in het bijzonder als eerste door Jozef en Arimathea. zwart op wit. Dus officiële Rooms-Katholieke leer die er geen belang bij heeft. Want die hadden liever gehad dat Rome als eerste op de lijst stond natuurlijk. Hè? Die begrijp je toch, hè? Maar dit kunnen ze niet ontkennen. En dat is in de geschiedenis vele malen opnieuw ter discussie gesteld en steeds opnieuw bevestigd. Maar dat betekent dat die Britse koninklijke familie, die kwam daar in Rome wonen. En die waren al bekeerd. Exclusief Caradoc. En ik ben van mening, voor wat dat waard is, maar ik ben van mening, ik ben er ook echt van overtuigd, dat Caradoc tot geloof gekomen is door de bediening van de apostel Paulus hoogstpersoonlijk. Dat ze elkaar ontmoet hebben daar, omdat nou eenmaal de gemeente daar een domicilie had. Waar anders dat in dat koninklijke paleis daar, Palatium Britannicum. Huis van Pudens zeggen ze nu, maar het was, wezenwaarachtig, Palatium Britannicum. Als Paulus naar Rome gegaan is, moet hij daar geweest zijn. En ze moeten elkaar ontmoet hebben. Hoe dan ook, te meer daar in die dagen absoluut bekend was wie die tien stammen waren en waar die waren. Want die Caradoc, die was uit de tien stammen van Israël en meer in het bijzonder uit de stam van Simeon. Hoe ik dat weet? Nou, staat gewoon in de boeken. Je moet het 5 keer lezen of 10 keer en dat pas dan dringt het tot je door. Hij was van het geslacht der Siluren. Maar de siluren is afgeleid, of silvuren in oud-Nederlands. Silvuren. Ik zat te denken hoe dat boek heet, ook alweer uit 17 zoveel, waarin ik dat gelezen heb. Maar dat, ach, dat hoef ik ook niet te onthouden, hè, als ik het maar kan vinden. Hè. Silvuren. In ieder geval, hij is uit geslacht der silvuren, maar de siluren of silvuren, die stammen van ene Saul, daarom heten ze siluren. En Saul was niet die uit Benjamin, maar Saul was de zoon van Simeon. En hij was koning over een gebied dat in die dagen bevolkt werd, want dat staat gewoon op bepaalde oude kaarten, door de Keltische stam der Simoni. Of Semoni mag ook. Dan ben je toch wel blind als je niet ziet dat dat de Simeonieten zijn, hè? Dat dat de stam van Simeon betreft. En als hij dan is de koning, koninklijke geslacht binnen die Simoni, dat hij is uit de Siluren, dan weet je, de Siluren stammen dus af van Saul, die in de Bijbel genoemd wordt. En die genoemd wordt als hoofd van de familie der Saulieten. Dat allemaal in de Bijbel hoor. En daarna moet u nog, maar daar heb ik kort geleden, een paar maanden terug, een contactdag aan gewijd in het harde. Ben ik maar weer eens uitgestoken, heb ik geprobeerd te laten zien dat het niet voor niks is dat als in de Bijbel bepaalde zegeningen of zoiets ergens terechtkomen, dat het heel dikwijls, eigenlijk altijd als het essentieel is, dat het terechtkomt bij iemand die Simeon heet. Dat is niet voor niks zo. De zegeningen van Jozef in Egypte kwamen het eerst terecht bij Simeon. Hij was de eerste die in Egypte kwam en mocht blijven. Weliswaar als gevangene van Jozef, maar reken erop dat het een goede gevangenis was. Nooit afgevraagd waarom dat was? En waarom hij? Simeon, de horende. En die heet nog net zoals Petrus ook, die heet ook Simon. Maar waarom was die eerste apostel Simon? Als toch zijn naam daarna niet meer gebruikt wordt en de Heer hem meteen een andere naam geeft. Maar waarom heet hij Simon en waarom spreekt de Heer hem toch, ondanks alles, steeds zo aan? Nou, niet steeds, maar in bepaalde omstandigheden wel. Simon, Simon. Waarom Simon? Waarom is de eerste een Simon? Waarom verscheen het eerst in zijn opstanding het eerst aan Simon Petrus? Het wordt nauwelijks verteld, het staat alleen in Lucas, verder nergens. Maar het staat er. Hij is van Simon Petrus gezin. Waarom eerst naar Simon en daarna aan alle anderen? En bovendien, na zijn opstanding was de Heer in Galilea. En waarom moest hij zo nodig Simon aanstellen en zeggen, wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren en tot 3 keer toe. Dan zegt hij, omdat hij hem verraden had. Dan zeg ik, ja oké, maar dan het hele verhaal naar. Waarom niet tenminste Simon? De Heer zei, wie mij wil volgen moet zijn kruis opnemen, enzovoort. Waarom was de eerste die het kruis opnam? Ene Simon, waarvan we nooit meer wat horen. Heb je dat nog?
Simon Vasilij.
Hé? Simon Vasilij. Ja, ja, ja. Ja, Simon. Noem nog eens iets. Waarom, Noem nog eens iets. Toen de heer gezalfd werd in de zalving in Betanië, door ene Maria overigens, ter gelegenheid waarvan Judas wegliep om de heer te gaan verraden. Om die overeenkomst te maken. Toen was dat in het huis van ene Simon. Ja, je moet niet alleen Johannes hebben, je moet de andere evangelie ernaast leggen, dan weet je het, hè. Simon. Ja, die na de geboorte van de Heer Jezus, de eerste van wie wij lezen dat hij het kind in de armen nam, was ene Simeon. En in het gezelschap van ene Anna, en die was ook niet uit Juda, die was uit de stam van Aser. Maar waarom was het een Simeon? Nou, nog eens wat. De mooiste vind ik deze, de mooiste, omdat je er niet op komt. En omdat de naam er niet bij staat. Toen David tot koning gezalfd was, toen moest hij een poosje vluchten. Nou ja, jaren, omzwervingen. Maar het eerste stuk grond dat hij kreeg hij notabene uit handen van de Filistijnen, die het kennelijk eerder veroverd hadden. En het heette Ziklag. Heb je dat? Uit het laatste hoofdstuk van 1 Samuel. Samuel zocht zijn toevlucht bij Achis, de koning van Gat. En David zei, ik kan beter niet bij jullie in de stad wonen, dat hoef ik niet. Maar geef mij een stuk grond voor mij en mijn 600 man en wat er nog meer bij was. En toen kreeg hij Ziklag. Maar als je daarna je huiswerk doet, dan lees je dat Ziklag, lag in het gebied van Juda, maar dan in de enclave van Simeon. Heb je dat? Dat weet u misschien, hè? Als je de grens van het gebied van Juda omvat, dan zit Simeon daarbij in. Er zit een enclave in, dat was van Simeon. En Ziklag maakte deel uit van het gebied van Simeon. Dat kun je lezen in Josia. En David kreeg het, was de eerste stuk grond, was uit Simeon. En daar staat er laconiek bij in Samuel, dat sindsdien Ziklag altijd gebleven is het eigendom van de koningen van Juda. Dat wil zeggen, het werd een persoonlijk koninklijk domein. Het was het eerste bezit wat het koningshuis van David had. Uit Simeon. En wat betekent dat? Alles bij elkaar betekent het dat de zaligheid, nieuwe verbond, de zaligheid terecht zou komen bij Simeon. Wie? De stam van Simeon uiteraard. En interessant wordt daarna, maar daar kan ik natuurlijk week over spreken. Interessant wordt natuurlijk daarna dat de handelingen der apostelen in werkelijkheid gaat eigenlijk maar over twee apostelen. De een heette Simon. En de andere Saul. En in het Oude Testament is Saul een zoon van Simeon. En de zaligheid komt terecht bij Simeon, via Simeon bij Saul, dat wil zeggen de familie der Siluren enzovoorts. Ik zeg het nu wat erg kort, dan zegt u nou, het klinkt me wat erg voorbarig. Maar het kent alle details hoor, dat is allemaal goed gedocumenteerd. En waar het nou simpelweg maar om gaat, is dat als die Romeinenbrief, inclusief Romeinen 11, dan ergens bezorgd is geworden. Ja, waar breng je een brief heen als het specifiek niet is aan gelovigen uit de Joden, maar meer specifiek aan gelovigen uit de heidenen? Waar lever je die brief af? Nou, naar mijn beste weten, in het Palatium Britannicum, in Rome, met het koninklijke paleis van de Britten, het Britse koninklijke paleis staan. En ik ben al toch bezig en het loopt tegen het eind van het seizoen, dus dan roep ik nog maar eens wat. Ik ben inderdaad van mening dat de brief aan Filimon met betrekking tot een weggelopen slaaf die weer, die alsnog tot geloof gekomen is, ja, dat die brief voor ons alleen maar enkel en uitsluitend een overdrachtelijke betekenis heeft. Een letterlijke betekenis, een leerstellige betekenis heeft de brief überhaupt niet. Het ziet eruit van, oh, staat al in de Bijbel. Ja, het is een briefje van Paulus, maar het is verder van geen belang. Maar oké, okay, we zetten hem erbij in de Bijbel. Maar wat je ermee moet, de conclusie trekken dat Paulus en dus de Heer Jezus voorstander is van slavernij. En dat je weggelopen slaven moet terugbrengen naar hun meester. Is dat dan de lering daaruit? Nou, anders zou ik het ook niet weten. Maar het is net als een paar andere Bijbelboeken in het Oude Testament. Het is wel geschiedenis, maar het gaat om de profetische betekenis daarvan. En het idee is dat Paulus die weggelopen slaaf ontmoet heeft in Rome. Hij kende hem. Hij bracht hem bij de Heer en Onesimus de slaaf kwam tot geloof. En Paulus stuurde hem met brief en al terug naar zijn meester in Colosse, was dat geloof ik, naar Filemon. En hij zegt, hij is u nut geworden, hier is je slaaf terug, van harte gefeliciteerd en hij zal u dienen, enzovoorts. Toch, dat is toch de brief. En profetisch gezien, wie is die weggelopen slaaf die Paulus ontmoet in Rome? En het antwoord is, Kerdok. Die komt hij daar tegen. En hij kent hem als koning uit de Britten, dat wil zeggen uit de 10 stammen van Israël. Dat wist iedereen in die dagen, dat is helemaal geen punt. Paulus dus ook. En hij komt door Paulus' bediening in de gevangenis tot geloof. Net als Onesimus, in Paulus' gevangenschap enzovoort. En Paulus stuurt dus als het ware daarmee die Britse koning terug en zegt, en al de Heer dienen. En zo is het christendom officieel gevestigd geworden in Brittannië. En de Rooms-Katholieken bevestigen dat. Die zeggen, zo is het inderdaad gegaan. Dat wil zeggen, Brittannië is als eerste een christelijk land geworden door de bekering van het koningshuis, door de apostelen en specifiek ook door Jozef van Arimathea. Maar het is gedeeltelijk gebeurd in Brittannië, maar dit is gebeurd in Rome. En Paulus' verlangen om naar Rome te reizen was een ontmoeting te hebben met deze mensen. Afgezien daarvan, hij beweert zelfs in Romeinen 16, ik ben voorzichtig, maar hij beweert dat op een of andere wijze die schoonzoon van Kerdok, die Puddens, Rufus Puddens, dat dat familie van hem is. Groet uw moeder. En zijn moeder, Rufus, zijn moeder en de mijne. Dat is ook problematisch. En men redeneert het weg, dat zal niet kunnen, enzovoort. Dat Paulus en Rufus dezelfde moeder hebben. Hoezo niet? Nee, dat is onwaarschijnlijk. Waarom staat het dan? Nou, moet je overdrachtelijk zien. Oké, wat betekent dat dan? Dat Paulus tot bekering is gekomen door de moeder van Rufus? Dat kan je niet overdrachtelijk zien. Dat is namelijk helemaal niet zo. Begrijpt u waar ik het nu over heb? Daar zijn banden die wij niet kennen. En als ze genoemd worden, zeggen we, nee, dat lijkt ons onmogelijk. Maar u weet toch ook dat Paulus een zuster had in Rome, in Jeruzalem, of niet? Niet? Staat in de Bijbel. Nou, in ieder geval een neef. Een zoon van een zuster of zus van Paulus. Staat in de. Zie je dat je eroverheen leest? Dan staat er echt. En dan nog even naar. Toch maar even naar. 2 Timotheus. Want ik wil hem toch even met u gelezen hebben. 2 Timotheus. 4 is dat. Dat zijn ongeveer de laatste woorden die wij van Paulus opgetekend vinden. Deze brief schrijft Paulus vanuit zijn gevangenschap in Rome. Algemeen havaat, hoef ik verder niks over te zeggen. En hij schrijft aan Timotheus, helemaal in de ene laatste vers, benadig u, Timotheus, om voor de winter te komen naar Rome, waar Paulus in gevangenschap verkeert. En hij schrijft, je moet ook de groeten hebben van. U groet Eubulus en Pudens en Linus en Claudia. Nou ja, van alle andere heren, maar deze worden met name genoemd. Vraag, wie zijn Eubulus, Pudens, Linus en Claudia? Antwoord, wij weten het niet, want we komen ze elders in de Bijbel niet tegen. Ja, maar daar heet hij Rufus. Hij heet Rufus in Romeinen 16. Wat je niks zegt als je de figuur Rufus Pudens Pudentius niet kent. De figuur namelijk Romeinse senator, legeraanvoerder van de legers van Claudius in Brittannië en bovendien getrouwd met de dochter van die Britse vastvervolgers. Er is iets moois uit ontstaan, zal ik maar zeggen. Hè? Als je die niet kent, dan oké. Nou lees je hier Linus en Claudia. Nou, die kennen wij, want we kennen een echtpaar Linus en Claudia uit Rome. Hun huwelijk wordt beschreven, er wordt zelfs beschreven, niet in de Bijbel, maar daarbuiten, er wordt beschreven dat die Claudia feitelijk een Britse prinses was van koninklijke bloeden, met blonde haren en blauwe ogen, waar de Romeinen diep van onder de indruk waren. Het wordt allemaal zo beschreven, maar van de bruid zijn ze altijd onder de indruk. Hun bruiloft wordt beschreven op verschillende wijzen. Linus en Claudia, dat kan niet missen. Die kennen wij in Rome. In de dagen van Paulus? Ja, in de dagen van Paulus, dat klopt precies. Maar het zullen wel anderen zijn. Dan kun je daarna bewijzen dat de naam Claudia nog wel vaker voorkomt en de naam Linus ook. Nou, Linus wordt moeilijk. Rufus zou nog gaan, maar Linus wordt een beetje moeilijk, want het is echt een Britse naam. Linus. Maar vooruit. Zei ik het nou goed? Claudia en Pudens, die zijn getrouwd. Zei ik het verkeerd?
Nee,
oh ja, sorry, ja, ik word een dag ouder. Het is ook al zo lang geleden, nietwaar? Claudia en Pudens. Linus kennen wij, en Linus kennen wij ook. Maar dat was een zoon van Caradoc, zoals Claudia een dochter was van Caradoc. Is het diezelfde Linus? Ja, dat is niet te bewijzen dat dat dezelfde Linus is. Maar als je die namen toch bij elkaar op een kluitje hebt, zal het toch duidelijk zijn dat als je ze terugvindt als één familie in de algemene geschiedenis, dan zijn het toch gewoon dezelfde, of niet dan? En ze zijn bovendien van hoge kom af. Ze hebben een hoog status in heel het Romeinse Rijk sowieso. Dus dat ze genoemd worden, dat lijkt me duidelijk. En dat het impliceert dat het gelovigen waren, lijkt me ook duidelijk. Bovendien, volgens de Rooms-Katholieken, de eerste paus heette Petrus, de tweede paus heette Linus. Nou, I rest my case. Hij werd min of meer automatisch het hoofd van de christelijke gemeenschap in Rome. Als de prins. En hij is daar gebleven. Moeilijker is het toch niet? Bovendien leren we dat dat koninklijke paleis dat is achtergelaten. Dat wil zeggen, is vererfd geworden naar Pudens. Pudens en Claudia, vandaar dat het heet het huis van Pudens. En daarna is het vererfd naar een dochter. Nou ja, nee, laat ik het anders zeggen. Die lui, Linus en Claudia, of Pudens en Claudia, hadden een stelletje kinderen. De bekendste zijn Pudentiana, dat is het meisjesnaam dan. Daar is dat gebouw dus nu naar genoemd, Sante Pudentiana. En een zuster, Prasede. Daar is ook een kerk naar genoemd. Als u mij vraagt, vroeger op hetzelfde landgoed, want het is maar een paar honderd meter, nog niet eens geloof ik, in Rome de hoek om en dan ben je in de kerk van Prasede. Ik heb me zelfs laten vertellen, want ik heb een keer een heel gesprek gehad met een pater daar. Ik zei, er moet hier opgravingen gedaan zijn enzovoort. Hij zei, ja, dat is zo, dat is hier geweest, maar dat hebben ze weer dichtgegooid. Ik zei, maar ik heb vernomen dat er een onderaardse, dat daar een gang geweest zou zijn. Hij zei, ja, dat is ook zo. En toen vertelde hij dat hij als kind, als jongen, daar ook in geweest was. En dat er een gang was vanuit de Prasede, om zo te zeggen, Santa Prasede, naar Santa Pudentiana. En dat lijkt erop, niet dat kerken dat gebouwd hebben, maar het lijkt erop dat het dus al geweest is in de dagen dat het nog het Britse paleis was, en later het huis van Pudens, als vluchtroute voor het geval dat zaakje omsingeld zou worden, vijandige activiteiten. Want zo werkt dat op dat niveau, hè. Je moet de vluchtmogelijkheid hebben. Maar ze hebben het ding weer dichtgegooid. Maar goed, toch maar weer. Ze hadden nog meer kinderen, een daarvan heet Timotheus. Genoemd naar deze Timotheus, denk ik. Er was er nog een. Novatus, ja. En die Timotheus is weer bekend geworden omdat hij later in Brittannië zelf het evangelie gepredikt heeft. En onder andere, hij zou King Lucius gedood hebben, maar dan ben je al in de tweede eeuw van onze jaartelling inmiddels. Er hangt ook nog een heel verhaal aan vast, maar goed, ga ik u allemaal niet vertellen. Maar het is familie. Claudia, haar broer Linus, ik werk van achteraf. Pudens, dat was een Romein, maar die was getrouwd met Claudia. En dan heb je nog Eubulus. Je groet Eubulus, die in Rome is. Wij weten niet wie Eubulus is, tenzij hij dezelfde is als Aristobulus. Want ui of aristo betekent in de praktijk volstrekt hetzelfde. De vertaling van de beide namen levert hetzelfde resultaat op. De beste raadgever of zoiets. Een goede raadgever, een beste raadgever. Eubulus of Aristobulus. Aristobulus, die kennen wij trouwens ook. Al zijn er verschillende verhalen in omloop die niet met elkaar, niet echt met elkaar stroken. Maar Aristobulus, die wordt genoemd in Romeinen 16. Die wordt beschouwd namelijk als een van de eerste zendelingen in Brittannië. Nou, de eerste was Jozef en Arimathea. Dan moet ik even kijken of ik het gauw zie staan. Dat ging over het huis van... Nou, ik zie het niet staan. Dan gaat het mijn tijd kosten. Oh ja, vers 10. Tweede helft van vers 10. Groet hen die van... Dat van het huis van, of de familie van, of gewoon de gemeente, van Aristobulus zijn. En de vraag is altijd, hoezo, waar is Aristobulus als de groeten gedaan wordt alleen maar aan zijn huis? Waar is die man? En het antwoord is, want dat weten we uit talloze, nou talloze, maar uit nogal wat klassieke geschriften, uit de kerkgeschiedenis. Aristobulus zat in Brittannië en was daar bezig met het evangelie prediken. En zijn naam kom je zelfs, verbasterd naar die Keltische taal, zal ik maar zeggen, kom je ook inderdaad in Wales tegen. Kortom, die had connecties met Brittannië, omdat hij daar al het evangelie gepredikt had enzovoorts. En voor de gelegenheid is hij blijkbaar ook terug in Rome. En in contact uiteraard met de Britse vorst, logischerwijze, maar ook met Paulus. Die dingen die sluiten allemaal perfect. En als je dan nog Romeinen 16 voor je hebt, daar staat in vers 13, groet Rufus, de uitverkorene. Maar ja, of alle gelovigen zijn uitverkoren, in de Calvinistische betekenis van de term. Of dit is gewoon de een of andere titel. Zoals wij kennen, koninklijke hoogheid en dat soort dingen meer. De weleerwaarde, zo u wilt, of zijn eminentie, of wat het maar was ook alweer. Rufus, de uitverkorene. Dat wil zeggen, het moet iemand geweest zijn van, met een hoge positie en daarmee deze titel. Die titel kennen we trouwens ook uit de tweede Johannesbrief, waar sprake is van de uitverkoren vrouwen en haar zuster en haar kinderen. En of we weten niet wie dat waren, of het interesseert ons gewoon geen klap, omdat we denken het gaat alleen maar om een overdrachtelijke betekenis. Of er zit gewoon niks anders op. Die twee uitverkoren vrouwen met dezelfde titel als hier deze Rufus waren Pudentiana en Prasede, de beide dochters van deze Rufus Pudens, Pudentius en Claudia. Hebben jullie dat nog? Maakt het veel uit? Nou ja, leerstellig eigenlijk niet. Maar historisch wel, omdat via deze namen inderdaad dat verloop, om zo te zeggen, van Juda naar de 10 stammen inderdaad gedocumenteerd wordt. Het enige wat je nog hoeft te doen is die namen nazoeken. Wie zijn dat? Is er meer over bekend? Het antwoord is ja, wij weten wie het zijn, er is meer over bekend. Kun je waterdicht bewijzen dat het dezelfde lui zijn? Nee, dat niet, maar het is zeer hoogst waarschijnlijk. En waarom staat het anders in de Bijbel? Hebben jullie zich dat wel eens afgevraagd? Al die namen in Romeinen 16, ik ken ze ook niet allemaal. Maar waarom staan ze daar? Omdat ze de aansluiting geven met het begin van wat wij de kerkgeschiedenis noemen. En eerlijk waar, ik ben er als jongen al over gestruikeld, dat die aansluiting niet bestond. Toen we kerkgeschiedenis moesten leren, begon het met christendom in Rome. Nou, eerst met handelingen, de evangelieprediking, en dan krijg je poos niks, en dan heb je ineens Nero. En de catacomben en zo, dat was in mijn jeugd erg populair, de catacomben. Bij ons werd geleerd dat de christenen in die catacomben leefden enzovoort. Achteraf wordt dat met grote stelligheid ontkend. Maar toen maar weer, doet er ook niet toe. Maar die aansluiting is er niet. Maar de aansluiting is er wel. Die figuren uit de Bijbel kom je daarna tegen in de oudste kerkelijke tradities dan wel geschriften. Het gaat gewoon verder. En deze figuren die we net genoemd hebben ook. Maar het bevestigt iets wat wij niet willen horen, schijnt het. Namelijk dat de zaligheid in de eerste plaats terecht kwam in Brittannië, langs twee verschillende routes overigens. En vervolgens bevestigde dan de beloften die in de profetieën, dan wel beloften die in het Oude Testament gedaan zijn, dat de zaligheid daadwerkelijk eerst terecht zou komen. Niet bij Juda, bij de twee, maar bij de 10 stammen en blijkbaar meer in het bijzonder bij de stam van Simeon. Heb je dat nog? En dat is inderdaad gebeurd. Dat is aan te tonen dat dat gebeurd is. En als je dat bij elkaar zet en dan weer die namen in de Bijbel leest en in de ongewijde geschiedenis, dan weet je meteen, ja, zo moet het zijn. Zo is het gebeurd. Met andere woorden, de eerste paus in Rome was niet Petrus. De eerste paus in Rome, de eerste bisschop, dat is een Bijbelse term. Episcopos, de eerste opziener in Rome, officieel, was Linus. Maar hij was zijn koninklijke hoogheid. Van Brittannië. En meer specifiek uit Wales dus. Hè. Wij waren bij Romeinen 11 vers 17. En gij een wilde olijfboom zijnde. Niet zomaar een boom, maar toch een soort olijfboom. Maar die heet wild omdat die geen vijgen voortbrengt. Wat dan wel doet er niet toe, maar in ieder geval geen vijgen. En daarom heet het een wilde. En wat er van staat is dat de wilde vijgenboom wordt geënt, ingeënt heet het in de Statenvertaling, geënt op de plaats waar de takken van de tamme olijfboom waren afgebroken, staat er. Maar de eerste vraag is nu, wat is eigenlijk een olijfboom? En het korte antwoord is Israël. En het iets langere antwoord is, een olijfboom is de uitbeelding van een getuige. Want twee olijfbomen zijn twee getuigen, staat in de Bijbel. Ja. Dat wil zeggen, de olijfboom is de uitbeelding van degene aan wie het woord is toebetrouwd. Zo simpel is dat. Dat heeft van doen met de olijf. En daarna met de olijfolie die licht geacht wordt te produceren en daarmee ook warmte en dus gewoon leven. Want de olijfboom is ook een beeld van leven, zelfs van eeuwig leven als het er helemaal over gaat. Vandaar dat olijfbomen ook zo oud kunnen worden. Wat ze je allemaal vertellen in, als je in Gethsemane komt vandaag, hè? Ja, nou ja, zo is het. De olijfboom heeft een sterk regeneratief vermogen. Ik heb goed opgelet op school. Soms. Een sterk regeneratief vermogen. Hij herstelt zich. Dat wil zeggen, die bomen die gaan niet zomaar van ouderdom dood. Maar ik wil u even wat schriftplaatsen laten. Er staat een tekstverwijzing onder. Jeremia 11 vers 16. Dat is mooi, hè? Jeremia 11 vers 16. En weet u dat ik het ook niet uitgevonden heb? Ik volg gewoon wat in mijn Statenvertaling staat. Jeremia 11. En u weet, de dagen van Jeremia waren de dagen waarin een einde kwam aan het tweestammenrijk. En dat was een jaartje of 120, afhankelijk van hoe je rekent. Nadat een eind gekomen was definitief aan het tienstammenrijk. Dus ging om het laatste beetje wat er nog van Israël over was. Als natie, officieel. Daar zou een eind aankomen in de dagen van Jeremia. Dat is trouwens ook in de dagen van Jeremia gebeurd. En waar ik het niet over zal hebben, is over het aandeel van Jeremia. Niet in het uitrukken, maar in het planten. Want dat staat in Jeremia 1. Dat is nou maar even niet aan de orde. Hè? Wat aan de orde is, is dat een oordeel komt over het tweestammenrijk. En daarover lezen wij vanaf vers 11. Daarom zegt de Heer, 11 vers 11. Daarom zegt de Heer, al zo zie ik zal een kwaad over hen brengen. Over Juda dus, tweestammenrijk. Uit het welk zij niet zullen kunnen uitkomen. Als zij dan tot mij zullen roepen, zal ik naar hen niet horen. En ik lees hem meteen verder, naar vers 12. Daar worden genoemd Juden en de inwoners van Jeruzalem, zodat je zeker weet dat het over het Tweestammenrijk gaat, hè? En wat er van over was. En dan staat er in vers 14, gij dan bid niet voor dit volk. Dat is geen populaire tekst vandaag. Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschreeuw nog gebed voor hen op, want ik zal niet horen ten tijde als ze over hun kwaad tot mij zullen roepen. Wat heeft mijn beminde Juda als een van de twee vrouwen van Jehovah? U weet wel, Ahola en Aholiba enzovoorts, weet u wel. Of gewoon Samaria en Jeruzalem, of Efraïm en Juda, de twee zusters. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te zoeken te doen? Terwijl zij die schandelijke daad met velen doet en het heilige vlees van u geweken is, wanneer gij kwaad doet, dan springt gij op van vreugde. De Heer zegt, die vrouw die hoort in mijn huis niet thuis, ik stuur haar weg. Dat was met de 10 stammen ook gebeurd, zelfs officieel, want het heet zelfs dat zij weggestuurd waren met een scheidbrief, die dan toch minstens op 2 plaatsen in het Oude Testament genoemd wordt. Die scheidbrief. Vers 16. De Heere had uw naam, let op dat het over Juda gaat, hè. De Heer had uw naam genoemd een groene, een levende, een actieve, een groene olijfboom. Schoon van lieflijke vruchten, olijven die olijfolie zouden moeten produceren. Maar nu heeft hij met een geluid van een groot geroep een vuur om dezelfde aangestoken. En zijn takken zullen verbroken worden. Let op dat je hier ook 2 beelden door elkaar vindt. Het een is van vuur en het andere is gewoon van afbreken van takken. Hè? In beide gevallen wordt de boom gemolesteerd, om zo te zeggen. Of is er een nettere term voor? Nou ja, geoordeeld. Oké. Zijn takken zullen verbroken worden, de takken van 1 olijfboom. Het is niet voor niks dat er dus een verwijzing onder Romeinen 11, vers 17 staat naar dit vers. En dat gaat over het oordeel over Juda specifiek, dat over het huis Israëls was al geweest. Het wordt ook genoemd trouwens in vers 17. Dat moet even duidelijk zijn. Maar we hebben nog zo'n schriftplaats. Ik vind geen verwijzingen daarnaar, maar die kan ik waarschijnlijk wel vinden. Dat is in Hosea, hoofdstuk 14. En ik vestig uw aandacht op dat wij naar aanleiding van Romeinen 9... al in Jeremia waren bij de pottenbakker en die 2 vaten, weet u nog? Daar heb ik u ook een heel verhaal verteld over Jeremia's verdere lotgevallen. En nu zijn we in Hosea, maar de profetie van Hosea waren we ook al naar aanleiding van Romeinen 9... vanwege Ammi en Lo-Ammi. En ik heb u laten zien, hoop ik, dat die uitspraken over Ammi en Lo-Ammi uitspraken waren niet over Juda, maar over de 10 stammen. Waarbij Lo-Ammi alsnog Ammi zou worden, hetgeen gebeurd zou moeten zijn in onze bedeling. Een herstel dus, feitelijk, van de 10 stammen van Israël, want daar gaat Hosea over. En in dat verband ben ik nu in Hosea 14, vers 1 dan maar, voor alle duidelijkheid en om het verband. Samaria, zijnde de hoofdstad van de 10 stammen van Israël, Samaria zal woest worden, want ze is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Excuus, ik heb het niet geschreven. Bekeer u, o Israël. Wie? Het huis Israëls, de 10 stammen. Niet het huis Juda. Samaria, niet Jeruzalem. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere en zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Gezegd tot de 10 stammen van Israël. En bovendien de uitdrukking, zo zullen wij betalen de varren onze lippen, wordt aangehaald, volgens mijn Bijbel, in Hebreeën 13, vers 15. En dat is ook inderdaad zo, alleen wordt het daar op ons van toepassing gebracht. Op de gemeente. En hoe dat kan? Nou ja, omdat de gemeente voortkomt uit die 10 stammen van Israël. Zo simpel is dat, hè? En dit soort dingen, ik wijs er nu op, maar dit soort dingen kom je bij herhaling in de profeten tegen, hè? Dit soort uitspraken die we in het Nieuwe Testament toegepast vinden op de gemeente, maar die in het Oude Testament gaan over Israël en specifiek de 10. Dan lees ik verder, vers 4. Assur zal ons niet houden, behouden wil zeggen vasthouden. Ze zouden namelijk naar Assur worden weggevoerd, althans het laatste deel, wat er van de 10 stammen maar over was. Maar er wordt al gezegd dat ze in Assur niet zouden blijven. Dat klopt ook, want vanuit Assur zijn ze de Europa ingetrokken. Eerst naar het noorden en daarna naar het westen. Om het verhaal dan heel kort samen te vatten. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. Maar het rijden op paarden is een beeld van hoge positie en daarmee ook van hoogmoed. Dus de negatieve kant ervan. U weet, Salomo was nederig. En hoewel hij later nogal wat paarden erop nahield, wordt uitdrukkelijk beschreven hoe hij althans aan het begin van zijn koningschap rondreed op één ezel. Nederigheid is dat. Vandaar dat de komst van de Heer is als de vernederde. En die komt dus op één ezel. En u weet, daar zit ook veel meer aan vast, maar dat vertel ik nou niet, hè. Ja. Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Ze zullen hun afgoderij afzweren, staat er. Ze zullen niet in Assur blijven en buiten Assur, maar niet terug in Israël, zullen zij hun afgoderij loslaten en zij zullen ontfermd worden. Ik lees het maar een beetje losjes. En het woord ontfermen kennen we uit hoofdstuk 1. Daar heet het Rugama. Niet ontfermd zou ontfermd worden. Wat hier gewoon staat, staat op nogal wat andere plaatsen ook. Namelijk, zij zouden in de verstrooiing tot geloof komen. Onder de heidenen waarin de Heer hen verdreven had, enzovoorts. En dan staat ook bij, ik zal hun lieder afkering genezen. De afkering is het woord voor die vrouw die de man niet wil. Dat hoef ik niet uit te leggen, hopelijk. Bekeer u, gij afkerige dochter. Ik zal hun lieder afkering genezen. Zij zouden namelijk de man alsnog omvangen. Diezelfde woorden staan in Jeremia 31 ook in verband met Ephraim. De Heer heeft wat nieuws geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Het beroemde hoofdstuk, Jeremia 31, over het nieuwe verband. Maar het gaat grotendeels over Israël, namelijk Ephraim. Daar staat trouwens ook, Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. Dat is gemeentelijke waarheid. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben. Want mijn toorn is van hem afgekeerd. Dan is het ineens weer hem. Wordt het toch weer mannelijk, dat Ephraim of Israël. Ik zal Israël zijn als de dauw. En dus doen vrucht voortbrengen. Dat staat er ook achter. Hè? Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. De verwijzing is naar de bossen van de Libanon. En in het bijzonder naar de cederen, maar ook de dennen. Die worden allemaal genoemd in de Bijbel. Hè? Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. Dat wil zeggen, dit bekeerde Israël zal zich vestigen en tot een groot volk worden en een naam hebben en hoe dat maar staat in die beloften die zoveel malen herhaald worden. In Genesis met name al, hè. Ik zal u tot een groot volk maken, ik zal u een naam geven enzovoorts. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Want het schijnt dat die cederen, en het andere hout trouwens ook, maar voornamelijk de cederen ook jarenlang nog geur verspreiden. Hè? Daar hebben we de huizen, chique huizen gebouwd van cederhout. Het hele huis geurde ernaar. Hè? Ja. Dat is een van de belangrijkste handelsartikelen van de Libanon in de tijd. En daarmee van Israël zelf eigenlijk. In de dagen van de Foeniciërs. Maar wat hier beschreven wordt, is de bekering van Israël, de 10 stammen, onder de heidenen. En ze wordt in dat verband genoemd een olijfboom. Zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon, enzovoort. Er staat trouwens, zij zullen wederkeren. Dat is niet noodzakelijk wederkeren naar het land. Het is het wederkeren in vers 8, dat rijmt op vers 2. Bekeer u, o Israël, tot de Heere. En als hier staat, ze zullen wederkeren, is het een wederkeren tot de Heere. Bovendien, als ze letterlijk zullen wederkeren naar het land, officieel, is het niet maar Israël, maar zijn het alle stammen. Hè? Het is niet maar de 10 stammen dan. Het is zelfs eerst Juda. En daarna pas de overige stammen. Dat is in de wederkomst van Christus. Maar hier zullen ze wederkeren tot de Heere. Zittende onder zijn schaduw. Als u het mij vraagt, had dat zijn wel met een hoofdletter gemogen. Onder dus de Heer zelf die hen zal overschaduwen na hun bekering. Zij zullen ten leven voortbrengen. Nou, wat zouden de 10 stammen voortbrengen als ze tot bekering komen? Als je niet oplet, heb je niks aan. Wat brengen ze voort? De gemeente. Moeilijker mag het niet zijn. Die komt daaruit voort en is daar dus de erfgenaam van. Als Juda tot bekering zou gekomen zijn, wat zou het dan voortgebracht hebben? Nou ja, net zo goed eerst de eerstelingen. En dus de gemeente van eerstelingen. Alleen het is niet uit Juda, het is uit Efraïm gebeurd. En niet in Jeruzalem, niet onder de Joden, maar onder de heidenen. Maar meer in het bijzonder dus, onder de 10 stammen van Israël. Zij zullen ten leven voortbrengen. U weet al wat de Heer over de vijgenboom zei. De vijgenboom die net zo goed een beeld is van Israël. In de zin van het uiterlijke Israël dat een positie heeft in de wereld als zodanig. Want de vijgenboom staat voor materiële zegeningen, zeg maar bezittingen. Dat kan ook. Uiterlijke dingen. Versterkt door met name de vijgenbladeren. Die in Genesis al gebruikt worden als kleding, als uitwendige zaken. En de Heer keek naar die vijgenboom, vond geen vreugd. Hij vond wel bladeren overigens. Uiterlijk vertoon, show, façade. Maar hij vond geen vrucht en hij vervloekte de vijgenboom. Aan u groeien geen vrucht meer. Maar de vrucht die had voortgebracht moeten worden is prima. Die eerstelingen uiteraard. En dat zou dus de gemeente geweest hebben moeten zijn. Wat zei de Heer trouwens, Matthäus 21, even snel uit het hoofd. Matthäus 21, hij zei, dat ging over de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En aan het eind was de vraag, wat zal de Heer van de wijngaard met die boze wijngaardeniers doen? En toen was het antwoord, hij zal die boze landlieden zal hij een kwade dood aandoen. Ja. Doen verloren gaan, staat er gewoon. En hij zal de wijngaard geven aan andere landlieden die hun vrucht zullen voortbrengen op hun tijd. Ja, dat is gebeurd. En het commentaar van de Heer was dat het koninkrijk van hen zal worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. En de vraag is aan welk ander volk? En je kan niet zeggen de gemeente, want die bestond niet. Je kan het niet geven aan iets wat niet bestaat. En die gaf het aan een ander volk. Dat zijn dus de 10 stammen van Israël. En die zouden hun vrucht voortbrengen. Heb je dat nog? Nog zo'n voorbeeld? Die vrucht is dan de gemeente, ja. Natuurlijk, eerste vruchten van de oogst. Eerstelingen. Opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen. Met dank aan Jacobus. Nog zo'n voorbeeld. 2 vrouwen, ze waren beide onvruchtbaar. Ze waren niet even oud trouwens. Ik heb het uitgerekend, er zat 12 jaar verschil tussen. Tussen die 2 vrouwen. Ze waren allebei onvruchtbaar. Op het moment dat de tweede vruchtbaar zou worden, ging ze dood. En daarna, bij die gelegenheid, werd die andere vrouw, die andere naamloze vrouw, werd vruchtbaar gemaakt. Kent u die nog? Kent u die niet? Dat is het verhaal van het dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. En toen het dochtertje van Jairus 12 jaar was en dus vruchtbaar moest worden, stierf zij. De heer liet het ook daadwerkelijk gebeuren. En in plaats daarvan genas hij een andere vrouw uit de menigte, waarbij de vraag gesteld wordt, wie was dat die mij aangeraakt heeft? En dan wordt er lacherig gedaan, hoezo? Dat was die bloedvloeiende vrouw die 12 jaar lang bloedvloeiend geweest was en dus onvruchtbaar zolang als een dochtertje van Jairus leefde. Heb je dat nog? Ja. En toen werd zij alsnog vruchtbaar gemaakt, want de vloedhaarsbloed stopte enzovoort. En toen werd ze dus vruchtbaar en daar houdt het verhaal op. Maar u begrijpt toch dat als je het verhaal echt zelf af moet maken, dan gaat het als volgt verder. Die vrouw werd zwanger en ze baarde een zoon. Toch of niet? Ja. Nou ja, dat staat er niet bij. Ja. Maar dat is de logica ervan. Die bloedvloeiende vrouw is een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat is onvruchtbaar zolang het Joodse volk in beeld is. Maar op het moment dat het Joodse volk vrucht zou moeten dragen, maar onvruchtbaar blijkt te zijn, gewoon sterf dus, wordt die andere vrouw alsnog vruchtbaar. En het vervolg in het verhaal in de Bijbel is dat daarna alsnog het dochtertje van Jairus genezen wordt. Dat wil zeggen opstaat uit de dood. Heb u dat? Zodat die geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw de onderbreking is in de geschiedenis van het dochtertje van Jairus, maar daarmee de onderbreking in de voortgang van het verhaal met Juda, het Joodse volk. Dat is nu dood, om zo te zeggen. Zal in de toekomst alsnog levend gemaakt worden. En ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, enzovoorts. Dus ze was niet voor niks het dochtertje van Jairus, de overste van de synagoge. Ze stelt het Joodse volk voor. Inclusief Jairus, wat eigenlijk hetzelfde is als Aaron, de drager van het licht. Maar er kwam niks van terecht. Het werd een andere vrouw in de massa. Maar wie was zij? Nou ja, dat zal duidelijk zijn, hè? Goed. Zij zullen ten leven voorbrengen, zo kwam ik erop. Hosea 14, vers 8. Zij zullen wederkeren tot de Heere namelijk, zittende onder zijn schaduw. De schaduw van degene tot wie zij wederkeren, uiteraard. De Heer zou hen zegenen in hun ballingschap, na hun bekering. En zij zullen ten leven voortbrengen als koren, maar dat is de gemeente uiteraard. Gemeente van eerstelingen. En bloeien als de wijnstok, zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Het noemen van Libanon hier is toch wel erg opmerkelijk. Dat is historisch zo, de 10 stammen gelieerd waren aan Libanon. Dat wil zeggen aan de steden van Tyrus en Sidon en wie ze maar waren, Byblos. Noem nog eens wat. Aan die, wat wij de Foeniciërs noemen, maar goed, ze waren eraan verbonden, maar hen overkwam hetzelfde lot. Maar de aardigheid is natuurlijk dat Libanon een van de namen is voor Brittannië. Albion, zuster. Dat is hetzelfde. Dus. Als je het in de Hebreeuws opschrijft, heb je hetzelfde. Libanon, Albion. Klinken stellen niet, doe niet mee, dat maakt niks uit. Maar het is de naam van Laban. Nou, ik wil het niet te moeilijk maken eigenlijk. Het is de naam van Laban. U weet wel. Isaac had 2 zonen. En Esau werd gepasseerd voor het eerst geboorterecht. Dat ging naar Jacob. Toen moest Jacob vluchten. Met alleen zijn tandenborstel, denk ik altijd, laconiek. Ja, niks. En hij ging naar oom Laban. En toen hij 20 jaar later terugkwam van oom Laban, toen zei Esau tegen Jacob, de Heer heeft mij veel gegeven. En Jacob kon het niet laten en zei, de Heer heeft mij alles gegeven. Inclusief zijn broer Esau. En dat was nou precies wat de Heer gezegd had en wat Isaac gezegd had toen hij Esau zegende, dat hij ondergeschikt zou zijn aan zijn broer, en daarom was hij zo boos. Dus ze komen elkaar weer tegen en Esau zegt, de Heer heeft mij veel gegeven. Dan denk je, nou, dat gaat mooi. En dan zegt Jacob, de Heer heeft mij alles gegeven. Dat wil zeggen, heeft me jou ook gegeven. Maar goed, terug tot de eigenlijke geschiedenis. Wat had Jacob dan gekregen? En van wie? Hij kreeg het eerstgeboorterecht van Isaac. Wat kreeg hij dan van Isaac? Behalve de titel. Helemaal niets. Hij kwam terug met twee vrouwen. Twee bijvrouwen. Met een stuk of 12. Hoeveel zonen had hij toen inmiddels? Benjamin was nog niet geboren, geloof ik. Dus moeten er 11 geweest zijn, als ik me goed herinner. En een verzameling vee. Maar alles wat hij had, kwam van oom Laban. Want zijn twee vrouwen waren dochters van Laban. Zijn vee van Laban was uit een andere oom. Hè? Het was een andere tak van de familie. Begrijp je wat ik nu aan het vertellen ben? Kijk, die vraag heb ik mij ooit gesteld. Hè? Ik heb gewoon geleerd, Esau is een beeld van het Joodse volk, Jacob is een beeld van de gemeente. Oké, dat blijkt wel, dat is zo. En het wordt zelfs in het Nieuwe Testament nog aangehaald, dat soort dingen. Toe maar. Maar wie is oom Laban? Waar Jacob al zijn materiële bezittingen vandaan. Hij is de erfgenaam van Isaac. U weet wel, Abraham, Isaac, Jacob. Hij is de erfgenaam van Isaac, dus hij erft de titel, de beloften van Gods wegen. Maar waar het zijn uiterlijke bezittingen betreft, van wie heeft hij die? Niet van Isaac, helemaal niets. Sterker nog, de geschiedenis van Jacob wordt ons in de Bijbel verteld door Esau. Dat weet ook niemand, maar vooruit. Het verhaal is ondertekend met Esau. Hij was hoofd van de familie, Esau. Maar wat had Jacob dan geërfd? Nou, wat Jacob gekregen, dat had hij uit een andere tak van de familie. En wie die Laban dus voorstelt, mogen duidelijk zijn. Esau is het Joodse volk, Jacob is de gemeente. Maar waar wordt de gemeente uitgebouwd? Uit de andere tak van de familie, uit de 10 stammen van Israël dus. Moeilijker is het niet. En de naam Laban is de oude naam voor Engeland. Ja, Libanon, Laban, de witte, de blanken, als het meervoud is. De blanken, je begrijpt toch wat ik nu zei of niet? De blonden, enzovoorts. Ja, zuster, ja, dat zijn de Israëlieten. Dat wil zeggen, niet Juda, maar die andere stammen bij elkaar. Je vindt het overal terug, hè? Ja, goed. Vers 9, ene laatste vers van Hosea. Kan nog net, denk ik. Ephraim, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Die zijn er niet meer. Ik heb verhoord, er staat de naam Simeon, hoor. Ik heb gehoord, Simeon. Ja. Dat vind je de vertaling niet, maar het staat er. En zal op hem zien, ik zal hem zijn als een groenende denneboom. Denneboom ga ik niet meer uitleggen nu, wat jammer is, want het is Moby, de denneboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Dat wil zeggen, God is die man, Ephraim is die vrouw, niet Juda. En daar komt vrucht uit voort, dat is de gemeente. En dan, volgende woorden, wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die erkennen en bekennen of gewoon kennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. Let op de verwijzing naar de wijsheid Gods, die wij zouden leren verstaan op een of andere wijze. Nu sla ik Hosea weg, ben ik weer in Romeinen 11. Sla ik even een paar versen over, die houden we voor de volgende keer. Zijn we tegen het eind van Romeinen 11. En wat lees je daar? O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen, vers 33, en onnaspeurlijk zijn wegen, enzovoorts. Je vindt daar net zo'n lofzang als aan het eind van Hosea. En feitelijk op dezelfde plek. Namelijk, nadat is gezegd, nadat gesproken is over dat de zaligheid zou terechtkomen, niet bij Juda, maar bij Ephraim. En dat dus in de praktijk de gemeente van eerstgeborenen voort zou komen niet uit Juda, maar uit Efraïm, vind je op beide plaatsen, in Hosea 14 aantent en hier in Romeinen 11 aantent, deze zogenaamde lofzang, deze doxologie over de wijsheid en der kennis Gods. Met als strekking, wij zouden het niet hebben kunnen uitvinden, waren het niet dat God het ons geopenbaard heeft. In zijn woord. En dan kom je vanzelf bij die lofzang. Van, hoe is het toch mogelijk? We hadden het niet gedacht. Je kan het niet zien. Het is in de wereld niet als zodanig niet waar te nemen. Wij zouden het nooit gevonden hebben, maar de Bijbel zegt het. En het blijkt inderdaad vervuld te worden. En dat is de aanleiding voor het laatste vers van Hosea. Maar het is de aanleiding ook voor deze doxologie hier aan het eind van Romeinen 11. Ik kom daar de volgende keer dus op terug, want ik moet natuurlijk het hele deel vanaf vers 18 feitelijk nog met u bespreken. Maar wat besproken wordt, is dat weliswaar de zaligheid door het ongeloof van Juda bij Efraïm is terechtgekomen. Maar dat in de toekomst Efraïm alsnog ongelovig zal zijn. En dat dan die takken weer afgesneden worden, afgebroken worden. En dat dan oorspronkelijke takken alsnog op de oorspronkelijke plaats geënt zullen worden. En dat zodat het verhaal in de toekomst alsnog verder gaat met Juda. Dus logischerwijs na de opneming van de gemeente. Maar bovendien wordt uiteengezet dat weliswaar door het ongeloof van Juda de zaligheid bij Efraïm terechtkomt. Maar dat vervolgens de zaligheid van Efraïm weer naar Juda zal gaan. Niet door het ongeloof van Efraïm, maar juist door het geloof van Efraïm. Dat wil zeggen, door onze barmhartigheid zal hun barmhartigheid geschieden. Want geleerd wordt dat de gemeente werktuigelijk zal zijn, is dat het goede woord, voor de bekering van het Joodse volk in de toekomst. Nou ja, in het heden ook, voor zover zoiets gebeurt. Maar zeker in de toekomst, want de bekering van Juda in de toekomst wordt beschouwd als een resultaat, als een vrucht van het werk van de gemeente. Hetgeen dan natuurlijk inhoudt, maar je komt van het een en het ander, dat de gemeente na de opname van de gemeente betrokken zal zijn bij de prediking van het woord van God aan de Joden. Nou ja, vanuit een hemelse positie. Hè? Nou ja, staat in de Bijbel, ik zag een engel en die verkondigde het eeuwige evangelie aan degenen die op de aarde wonen. Dus het werk van engelen. En aangezien wij de engelen gelijk zullen zijn, is er geen enkel probleem mee. En dit zeg ik nu kort, maar ik heb ooit een heel seizoen gesproken over dit onderwerp. Over het werk van de gemeente na de opname van de gemeente. Want je vindt dat heus toch in de Bijbel terug. Dan moet je wel weten wat de gemeente is. En moet je weten op welke wijze gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is. Maar als je dat leert zien, ja, dan wordt het tamelijk logisch, toch. En er blijken heel wat cryptische, oud-testamentische uitspraken ineens tot leven te komen, omdat we begrijpen waar het over gaat. Nou ja, dat is wat dit hoofdstuk over spreekt, zeker het laatste deel van Romeinen 11, waarbij gezegd wordt, de zaken zijn verwisseld. De lijn gaat nu via Efraïm, maar in de toekomst gaat hij weer terug naar Juda, en Efraïm zal ook daarin betrokken zijn. Het zal ook duidelijk zijn dat de opname van de gemeente tot gevolg heeft dat de 10 stammen, voor zover ze op aarde achterblijven, ongelovig zijn. En dat zijn er nogal wat, hoor. En dat betekent dat ze opnieuw tot bekering gebracht moeten worden. Maar nou is de volgorde veranderd. Het wordt eerst Juda en dan Efraïm. Juda in de 70ste week van Daniël. En na de 70ste week van Daniël alsnog weer Israël. En daar vind je dus ook inderdaad het dubbele deel van de eerstgeborene terug. Twee keer vervulling van belofte. Dus de belofte is dat ze onder het nieuwe verbond zouden terechtkomen, om het maar te vereenvoudigen nu, hè, iets simpels te zeggen. Dat gebeurt twee keer. Eén keer in onze dagen, maar hierna weer. En als je begrijpt dat de opname van de gemeente daartussen zit, is daar niks meer aan uit te leggen. Dat is vanzelfsprekend dan. Maar goed, we hebben het daarover de volgende keer. Wij zullen de Heer danken.